Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Hey, positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Met Koningsdag kleurt het land oranje. Op Prinsjesdag passeert de glazen koets. Het zijn bekende taferelen binnen de Nederlandse monarchie. Maar waar kijken we eigenlijk naar? Wat is een koning? Waarom kijken mensen op tegen die hoogste functionaris van een democratisch land? Onder staatsrechtelijke plichten en een hoop uiterlijk vertoon gaan ook symbolische, bijna magische rituelen schuil. Waar komt die magie vandaan? Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier in de studio met wetenschapsredacteuren Hendrik Spiering en Bart Funnekotter. Welkom.
Hallo, oranje boven.
Op het moment dat deze podcast online staat, dan begint de Koningsnacht al bijna en daarna ook de Koningsdag. Tegelijkertijd 10 jaar Willem-Alexander hebben we ook. Gaan jullie het nog vieren op een of andere manier?
Bij mij is de traditie altijd met Koningsdag dat ik de hele dag binnen blijf.
En in oranje gekleed of niet in oranje gekleed?
Nee.
Mijn kinderen hebben de verkoopleeftijd reeds verlaten, dus ik loop ook niet meer rond daar.
Je gaat ook niks.
En ik heb ook geen oude magnetron meer nodig, dus dan zou ik ook nog wel eens even gaan
blijf
kijken.
Je goed, nou, dan kunnen jullie gezellig samen binnen gaan zitten. Hendrik, ik hoorde jullie laatst bij de koffieautomaat er al wel geanimeerd over praten. Toen ving ik van jou op dat jij zei, ja, ik zag het altijd als een soort traditie, maar dacht er verder nooit zoveel bij na. Maar je bent je erin gaan verdiepen.
Nou, het was eigenlijk een soort flash van inzicht. Dat je ineens denkt, wacht eens even. Wat is hier eigenlijk aan de hand? En je groeit op met Koningsdag, met de koning. Het is allemaal, ja, de koning heb je eerbied voor. Het is allemaal heel normaal. En er is kritiek. Praat hij wel goed? Is Juliana beter? Weet je, dat soort gepraat. Dat gaat eindeloos door. Maar ik realiseerde me ineens toen ik met iemand had over Koningsdag, wat de koning gaat doen, dat ik dacht, hij gaat langs al die wijken in Rotterdam. Hij begint geloof ik in Zuid. En daar worden dan alle laten kinderen en volwassenen hun beste kantje zien. Soms allerlei hobby's, dingen die ze belangrijk vinden, waarin ze hun identiteit uiten. En die koning, die staat daarnaar te kijken. Doet soms mee, maar die is erbij. En het feit dat hij erbij is, is een soort heiliging van die activiteit. Het was echt een soort flash dat ik ineens denk, dit is eigenlijk een heel primitief ritueel.
Een soort van mensen hunkeren naar waardering?
Nee, het is veel dieper dan dat. Het is natuurlijk, maar de man heeft natuurlijk, dat juist omdat hij geen enkele macht meer heeft, formeel in de democratie, is het eigenlijk nog veel gekker, want hij kan niks voor ze doen. Hij kan zijn geld niet geven, hij kan geen nieuwe subsidies geven, doet er allemaal niet toe.
Hij heeft wel een netwerk, dat is het, maar goed, daar gaat het niet om.
Dit speelt zich echt op een puur symbolisch niveau af, dat je ineens denkt, Rotterdam-Zuid wordt geheiligd door de komst van de koning. En daarna is hij weer weg en dan gaat leven weer, is alles weer normaal.
Iedereen is even gezien, bijna aangeraakt door de koning.
De lichamelijke aanwezigheid is dan ineens heel belangrijk. En ineens zag ik ook Hè, dat gaat dan over die staatsrechtelijke plichten. De wetten van dit land, die zijn pas geldig als die man, dat lichaam, zijn handtekening eronder zet. We weten allemaal dat de staatsrecht is zo, dat als die het niet zou doen, dan komt er een andere koning, bij wijze als de Tweede Kamer dat wil. Maar daar gaat het nu helemaal niet om.
Ja, maar er is een koning nodig.
Er is deze koning is er nodig. Deze persoon die dan en dan geboren is, die dan en dan is ingehuldigd. Willem-Alexander, alleen maar die man kan de wetten geldig maken. Ja. En dat is dus eigenlijk een soort transformatie van een, ja, ik zeg het nou een beetje antropologisch, van een lichaam tot een soort, ja, tot wat eigenlijk? Tot een hogere symbolische macht eigenlijk.
Een geestelijke dan haast.
Ja, toen ik daarmee aan het worstelen was, en we gaan daar nog wel verder op door, toen kwam ik ineens bij een oude theorie uit de 17e of 16e eeuw, die toen geformuleerd is. De King's Two Bodies, dat is een Engelse theorie, die toen ook al soms belachelijk werd gemaakt, is metafysische flauwekul. En die bestaat er eigenlijk uit, de koning heeft eigenlijk twee lichamen. Hij heeft de body natural, zijn natuurlijke lichaam. Gewoon net als, daarom is Willem-Alexander of Charles de derde in Engeland, dat zijn gewone mensen.
Dus de discussie over de baardgroei van de koning of...
Alles, weet je, het zijn gewone mensen, je kan er allemaal over praten. Niks aan de hand. Maar tegelijkertijd heeft hij naast die body natural een body politic. Een hogere vertegenwoordiging die eigenlijk helemaal losstaat van zijn eigen lichaam. En tegelijkertijd embodied het. Hij belichaamt het. Het is dus, ja, wat eigenlijk? Een vriendelijke man die geïnteresseerd is en bereid is om mee te dansen. Dat is allemaal hartstikke leuk. Tegelijkertijd is het een soort hogere aanwezigheid. Ja. Dat is ook de reden waarom als de koning ergens binnenkomt, zelfs de meest verstokte republikeinen zullen onder de indruk zijn. Niet omdat hij een verschrikkelijk charisma heeft, maar omdat de koning er is.
Ja, ik weet nog dat ik een keer bij een diner was waar de koning ook was. En er was ook zo'n heel protocol van wanneer je moest gaan staan en weer zitten en zo. Ja. Dat...
Kijk, Lady Gaga, als die ergens verschijnt, of noem in porten welke beroemde acteur of wat ook, die kunnen dat effect ook hebben. Maar die hebben ze iets gedaan. Die hebben prachtige films gemaakt. Die hebben een muzikale carrière ontwikkeld. Die hebben mensen enthousiast gemaakt voor hun muziek. Die hebben iets gedaan. De koning is er.
En het is ook wel zo dat hè, als er een beroemde zangeres bijvoorbeeld binnenkomt, dan hoef je niet te gaan staan in die zin. Je kunt het wel doen of je kunt applaudisseren of juichen, maar het wordt niet van je verwacht. Zodanig als het bij de koning.
Nee, dat is natuurlijk ook. Er is allerlei ceremonie om die bijzonderheid te versterken natuurlijk.
Hebben jullie hem verder wel eens gesproken of gezien trouwens, de koning?
Niet persoonlijk, nee. Maar ik woon in de buurt van waar hij vroeger woonde, op het koninklijk landgoed te Horsten. En ik heb wel samen met de koninklijke familie van hetzelfde heuveltje afgesleept met mijn kinderen.
Gingen daar ook nog rituelen mee gepaard?
Nou ja, ik kan hier dingen vertellen over het sleegedrag van onze aanstaande koning Amalia, die maar beter onbesproken kunnen blijven. Maar dus ik, dichter dan dat ben ik nooit bij de koninklijke familie geweest. Maar dat was wel, we gingen van hetzelfde heuveltje af.
Dat laat tegelijkertijd weer dat hele menselijke zien ook. Hè?
Maar op het stomme was, ik realiseerde me eerst helemaal niet wat er aan de hand was, totdat iemand riep: Amalia, jij bent. En toen keek ik, hey, verdraaid joh, dat is de koninklijke familie die hier staat te sleeën. En toen keek ik omheen en zag, oh, wacht even hier. Ik sta ook in de veiligheidscirkel. En ik had dat helemaal niet in de gaten, want er stonden hofdames en bewaking.
En jij was zo door de slee
Ik was druk met mijn kinderen aan het sleeën, inderdaad. En toen, dat is wel leuk dat je dat zegt, in één keer veranderde de aard van de middag. Want ik zei, jongens, de koningin.
En, niet kijken.
Ja. En, dus ik zei ook tegen mijn zoon toen van als je kans wil maken om ooit nog een prins te worden, dan moet je nu toeslaan. Maar dat deed hij niet. Maar het grappige is, ik wil van mezelf best denken dat ik nuchter ben, maar dat was toch een aparte gewaarwording.
Maar dat is precies wat ik bedoel. En ja. ik heb ook een paar keer gehad dat ik naar de televisie zat te kijken, bijvoorbeeld bij corona. Je had de koning ook een toespraak. Dat was helemaal niet zo'n geweldige toespraak toen keer dat hij zijn medelijden met het hele volk uitsprak. Maar goed, hij doet het. Prima. En de discussie daarna, die vond ik zo vreemd, omdat dat heel erg over allerlei details ging, hoe hij zijn hand hield. Het was zeg maar alsof het over een popster ging die iets deed. En dus een soort...
Alles lag onder een vergrootglas.
Ja, het ging eigenlijk over zijn body natural. Ja. Over hem als gewoon mens. Wat ik verder prima vind. Ik bedoel, dat is hij ook. Terwijl die daad die hij verrichtte, dat was als body politic. Hij was de koning die het volk toesprak over een grote ramp die het land had was overkomen. Maar die discussie ging helemaal niet over, dat kan dan ook misschien niet. Want ja, daar ben je gauw over uitgepraat. Hij doet het en dat is goed. En ja, wat moet je er verder van zeggen?
Ja, maar juist die scheiding, ik vind het wel heel
interessant. Die lulligheid van die discussie na afloop eigenlijk.
Ja, want dat natuurlijke lichaam, dat maakt hem één van ons. En dat brengt hem dichterbij. Maar daardoor, door die discrepantie, is het ook sneller als hij iets doet wat in onze ogen niet door de beugel kan. Krijgt hij ook extra veel kritiek.
Ja, maar die kritiek, die raakt eigenlijk zijn functioneren als koning niet, vind ik. Want ja,
hij krijgt kritiek op zijn gedrag als mens.
Ja.
Ja.
Wat ik ook, want we hebben het natuurlijk nu over onze eigen koning. Maar we hebben, wat je natuurlijk de afgelopen maanden zag in het Verenigd Koninkrijk bij het overlijden van Elisabeth II. Wat daar opeens gebeurde.
Ongelooflijk.
Het leek of je opeens in de middeleeuwen was beland. Aan de ene kant de staat die met al zijn kracht en macht en al zijn geld een fantastische uitvaart optuigt. Met bijeenkomsten door het hele land.
Maar ja, voor een heel klein dametje die bijzonder vriendelijk was. Maar die verder niemand kent ook eigenlijk.
Nee, en die urenlange wachtrijen.
Ja, meer mensen. Ja. Dus inderdaad niet alleen de staat die dat organiseert. Maar ook het publiek die daar dus meer dan 24 uur in de rij gaat staan. Om langs die baar te trekken. En wat ik dan ook heel fascinerend vindt, dat Charles, die nu binnenkort gekroond wordt, tot Charles III, die was natuurlijk als kroonprins toch een beetje een vegetarisch etende suffert.
Liefhebbers van het Koningshuis. Ja. Zo wordt er soms over hem gedacht.
Nee, maar die had best wel een slechte pers. En wat mij dus heel erg opviel, is dat op het moment dat zijn moeder overleed en hij koning werd, hè, de koning is dood, leven de koning, verstomde dat helemaal. Opeens iedereen behandelde hem anders. Ik weet niet eens zozeer met
meer. Ze behandelden hem als koning.
Ja, maar er werd anders naar hem gekeken. Nu is hij de koning.
Hij was niet meer zeg maar gewoon een beetje een weirdo in dat koningshuis. Zoals er zoveel zijn natuurlijk. Nee. Maar hij was ineens het centrum van charisma bijna. Ja,
en dat ik vond het heel, heel bijzonder boeiend hoe dat in één keer
terwijl gebeurde. Hij niet charismatischer werd ineens of zo.
Nee,
of?
Nee
maar het stempel koning was op hem geplakt. En alleen al die titel, die heeft dat dus, brengt dat met zich mee.
Dat mensen kennelijk anders kijken.
En is dat in Engeland, wil je zeggen, zijn die rituelen daar nog dieper geworteld dan?
Het koningschap is daar natuurlijk veel ouder dan in Nederland. Het Engels koningschap is natuurlijk meer dan 1000 jaar oud. En ons koningschap is maar 200 jaar oud. Dus dat is daar is een nog een veel diepere verwevenheid tussen land en koning. En wat heel bijzonder is dat straks bij de kroning wordt Charles ook gezalfd. Dan krijgt hij heilig oliesel op zich. De aartsbisschop van Canterbury doet dit. En dat is eigenlijk het meest heilige moment van die hele kroning. Dat is het moment dat God zijn zegen geeft aan die koning. En dat is het moment dat Charles heeft gezegd dat hij wil dat de televisiecamera's uitgaan. Dus het meest magische moment van het hele ceremonieel, daarvan heeft Charles gezegd, dat is persoonlijk tussen mij en God. Hier krijg ik de zegen van God. En van jullie mogen alles zien, maar dit is tussen mij en God.
Te intiem haast.
Ja, het is te intiem. En het is ook het moment dus dat hij
geheiligd wordt. Bijna als in een Marvel film, dat hij ineens zijn magische kracht
krijgt.
Wij denken, krijgt hij zalf, raar. Maar dat is een oeroud christelijk, en het komt eigenlijk uit de Bijbel, van de zalving van Saul als eerste koning volgens mij.
En dat gebeurt ook nog bij Willem-Alexander is ook
gezalfd. Nee, want dat is dus zo interessant. Dat zegt ook wel iets over het verschil. Er zijn ontzettend veel verschillen in koningschap tussen Nederland en Engeland. En het zegt ook wel iets dat je hier de heiligheid eigenlijk als een soort flash van inzicht moet hebben. Terwijl in Engeland wordt het voortdurend in je gezicht geduwd. Er is een enorm verschil tussen Engeland en Nederland. Nederland heeft een, zoals wel wordt gezegd, een burgerlijk koningshuis. En dat past ook wel bij de traditie hier in Nederland. En toch heeft hij die flakkerende vlam van magie nog steeds. Hè? Met die plichten en die aanwezigheid en zo. En in Nederland wordt dus ook de koning niet gezalfd, zelfs niet gekroond, maar ingehuldigd. Dat is ook een oud ritueel, maar het is eigenlijk bijna een beginnend democratisch ritueel uit de late middeleeuwen, dat de koning heilig zwoer, of een graaf, een hertog deed dat ook. Als er een nieuwe hertog kwam, dan moest de nieuwe hertog tegenover de Staten-Generaal of de steden, net wie daar een beetje zich verantwoordelijk voor voelde, een heilige eed zweren dat hij alle privileges en alle rechten van de bevolking zou rechtvaardigen. Dat is nog wel iets anders dan zeg maar een soort goddelijke vonk via die zalving naar binnen krijgen natuurlijk.
Ja, want dat Britse koningschap, dat klinkt ook ontzettend religieus dan. Hè? Als je dat hebt over het momentje tussen de koning en God. En...
Ja, maar Nederland ook. Hè? Nederland is ook, als de luisteraars een 2-euro-munt uit in hun zak hebben zitten, kijk er even naar, dan staat God met ons. God zij met ons. Met portret van de koning. En dat is nauw verbonden. De Nederlandse koning is ook bij goddelijke genade koning. En bijvoorbeeld Juliana en Wilhelmina, die voelden dat heel diep. Ik denk Beatrix ook nog wel bij Willem-Alexander, typisch onze moderne koning, is niet helemaal duidelijk, maar ik denk het eigenlijk ook wel. Ja. Waarom doe je het anders?
Want hoe zit dat dan? Je zei net al even van die geschiedenis. Bart noemde al het Engelse koningshuis al iets van 1000 jaar oud.
Ja, ik zou zelf nog verder teruggaan.
Nee, maar ik denk, dit is niet een discussie voor deze podcast.
Nee, maar als we terug in de tijd gaan, hoe ontstond dat koningschap dan? Hoe werd er in het verleden tegenaan gekeken? Want waar komt het koningschap vandaan?
Nou ja, dat is dus nog veel ouder dan het Engelse koningschap. Het koningschap bestond al in de prehistorie, dus voordat we geschreven bronnen hebben. Een heel belangrijke naam in dit verhaal, als het gaat om een wetenschapper die onderzoek heeft gedaan naar het ontstaan van het idee van koningschap, dat is James Fraser. Dat was een Engelse antropoloog die leefde aan het begin van de 20e eeuw. En die schreef een boek en dat heette The Golden Bough. Als in tak, boog. En wat Fraser zegt is dat in bijna alle culturen ter wereld was er een magisch ritueel koningschap. Al heel vroeg. En een koning moet je dan niet denken aan iemand die in een paleis zat, maar eigenlijk een stamhoofd.
Ja, eigenlijk meer een soort priesterfiguur.
Ja, het was een priesterfiguur, die dus in zichzelf het goddelijke droeg. Wat zegt Fraser? In een heleboel culturen kom je mythen tegen waar er een koning is die je een jaarkoning zou kunnen noemen. En die koning beleefde het jaar zoals ook de seizoenen bestaan. Dus je had de lente, een periode van zaaien en van bloei.
Vruchtbaarheid.
Dan kom je uit in de zomer, de tijd van oogsten. Dan krijg je winter, herfst, de tijd van neergang en verdorring. En dan in de winter is het helemaal koud en dan komt het omslagpunt dat de nieuwe cyclus van leven weer begint.
Met een nieuwe koning dan.
Ja, en dat is het interessante wat Fraser dus zegt, is dat in een heleboel culturen kom je waren er rituelen die later in mythen zijn neergeslagen, dat die koning na dat jaar ook daadwerkelijk moest verdwijnen. Die werd dus gedood, geofferd. En dan vervolgens kwam er weer een nieuwe koning, aan de hand van wie weer dat jaar werd doorgelopen, de seizoenen. En dan vervolgens moest hij ook weer verdwijnen, moest hij ook weer dood. Dus in feite, het leven van die koning gedurende dat jaar, dat was de hele cyclus van vruchtbaarheid.
En dat was dus niet één familie die de hele tijd koningen voortbracht, maar er werd iemand gekozen of
dat is het idee. Dat was het idee. Het was ook in sommige culturen was er een strijd, zal ik maar zeggen. Was je koning totdat iemand in staat was je te vermoorden. En dan werd je plek ingenomen.
En dan werd je dus eigenlijk geofferd. Wat wij dus als een koep zouden zien, was dan eigenlijk een offer.
Was een offer inderdaad. Kijk, en het is natuurlijk, het idee van Fraser is dus meer dan 100 jaar oud. En het is inmiddels al lang zeer omstreden.
Maar het heeft dus een enorme explosie aan antropologische literatuur. Want iedereen dacht, ja, klopt dit wel? Want hij baseert zich op allerlei vage Griekse verhalen ook.
Klopt.
En ja, aan alle kanten. Maar het was dus een heel vruchtbaar idee. Omdat er sindsdien eigenlijk enorme literatuur is over antropologische literatuur. Over sacraal koningschap. En ja, de conclusies is natuurlijk, als dat even, want het is een onvoorstelbare literatuur eigenlijk. Als je dat heel kort samenvat, dan is het in ieder geval overdreven, wat Fraser zei.
Ja.
Maar tot mijn grote verrassing zag ik ook recente literatuur over waarin dat allemaal werd opnieuw besproken. Dat in Afrika wel koninkrijken waren, waar dingen gebeurden die daarop leken. Dat dus als een koning werd ingehuldigd of benoemd, of hoe je dat ook verder wil zien, als die koning werd, dan verwondde hij ook met zijn speer iemand die dan daarna ter dood werd gebracht. Ook als een soort offer, een soort plaatsvervangend offer. En je had ook rituelen waarbij bijna hetzelfde gebeurde, meestal als die dan 10 jaar aan het regime was of zo, om het weer te vernieuwen. En die hele nauwe verbondenheid met vruchtbaarheid, dat zie je ook overal. Als de koning zich niet goed voelt, dan leggen de kippen minder eieren, bij wijze van spreken. Nu in het moderne koningschap totaal verdwenen.
Maar vroeger was dat...
Aan de kunstmest liggen natuurlijk. Maar dat oude idee gaat dus... Een land heeft een vertegenwoordiger nodig die zorgt dat alles goed gaat. En de verbinding met het hogere.
Dat was wereldwijd dus, hè, wat je zegt.
Ja, je ziet het eigenlijk vrijwel overal in verschillen. Het is ook niet universeel. Je had ook volkeren die daar dat soort dingen niet hadden. Maar als je nu even grofweg over de wereld gaat, dan zie je in China het keizerschap, om het simpel te houden. Die had een verbintenis met de hemel. En de hemel kon die verbintenis verbreken. En dat was meestal de rechtvaardiging voor een nieuwe dynastie. Maar dat hele idee, als de keizer het niet goed doet, dan maken de varkens minder biggen. Dat idee bestond daar heel sterk. In Japan heeft zelfs nog steeds hij is officieel geen god meer, geloof ik. Maar tot 1945 was de keizer officieel een god. Ja. Dus dat directe kan het bijna
niet.
Wat
is nou ook weer het verschil tussen een keizer en een koning?
Een keizer is een uberkoning. Meer is het niet.
Het is gewoon nog
het is een mooie woord voor koning.
Extra superkrachten. En een farao, is dat gewoon de Egyptische koning?
De koning is ook een koning. Ja. Ja, want het interessante, we hebben het nu in feite over die jaarkoning, die inderdaad de vruchtbaarheid moest regelen, desnoods door zijn eigen lichaam te offeren. Dan hebben we het over prehistorie. En we hebben het dan over koning, maar je moet het dan eigenlijk meer denken aan zoiets als een stamhoofd. Maar op een gegeven moment, je noemt nu Egypte, op een gegeven moment ontstaan de eerste staten. Die ontstaan in Mesopotamië, dus rondom de Eufraat en de Tigris. En rondom de Nijl in Egypte. Dan spreken we ongeveer rond 3000 voor Christus, hè, dat begint. En dan krijg je dus een eerste keer dat er dus iets gaat ontstaan. Wat wij herkennen als een land, als een staat. Dus met bijvoorbeeld een centrale controle, een soort van ambtenarij. Dat is toch heel dat is raar om dat ambtenarij te noemen. Maar er is een soort van, er wordt centrale administratie gedaan. Er worden afspraken gemaakt van, jij houdt die irrigatiedijk bij, zodat er voldoende voedsel kunnen verbouwen.
Zeker rationeel bestuur, zou je kunnen
Klopt.
Zeggen.
Klopt. Dus binnen die staten moesten die koningen, die kregen een nieuwe rol, een nieuwe plek. En je ziet dan dat Mesopotamië en Egypte wandelen twee paden die op elkaar lijken, maar niet precies hetzelfde zijn. Mesopotamië, dus dat is nu Irak. Daar ontstaat eerst een priesterschap. Eerst zijn de tempels belangrijk. En de opperpriester is in feite de baas binnen een staat.
Dat zijn dus heel verbrokkelde gebieden.
Ja, dat waren allemaal stadstaatjes. Ja, dat is allemaal heel klein. Ja. Maar op een gegeven moment krijgen die stadstaatjes ruzie met elkaar en ontstaat er oorlog. En dan krijg je dus een legeraanvoerder die belangrijker wordt en dat is de koning. En die overschaduwt op een gegeven moment de priesterkasten in belang en eigent zich daarmee ook een gedeelte van de goddelijkheid toe. Hij wordt niet zelf een god, hoewel voor sommige Mesopotamische koningen in Sumerië en Akkad, die doen die claim wel, maar hij is meer van een soort van de link tussen hemel en aarde, zou je
kunnen
zeggen.
Ja, maar het heeft dus echt een militaire oorsprong.
Ja, het koningschap in Mesopotamië heeft een militaire oorsprong en wordt daarna met goddelijkheid bekleed. Maar die goden zelf, die wikken en beschikken. In Egypte is het net iets anders, want daar is de koning zelf veel goddelijker. Ja. Hij zelf, als hij op aarde is, in feite Horus, een god. En als hij sterft en hij komt in het hiernamaals bij Osiris, dan wordt hij ook Osiris op een ingewikkelde manier.
En dat zijn de voornaamste goden van het pantheon
van Egypte.
Bijvoorbeeld, als bijvoorbeeld de rivier laag blijft staan in Mesopotamië, dan kan de koning of de koning van Sumerië of noem maar wat.
Akkad,
die kan dan, die smeekt dan de goden. Maar alleen hij kan dat dan door een offer te brengen of een nieuwe tempel te bouwen. Maar hij moet iets doen en dan kan het weer goed komen. In Egypte is het zo dat als de Nijl niet op tijd stijgt, dan beslist de farao dat moet gebeuren.
Ja.
Dus het stijgen van de Nijl, om het zo te zeggen, dus de overstroming waar heel Egypte op gebaseerd is een besluit van de farao.
Dus waar Willem-Alexander wel zijn handtekening kan plaatsen om iemand gratie te verlenen, kan die niet op magische wijze de Rijn laten stijgen.
Vind ik dus heel interessant dat je dat gratie opbrengt, want dat is eigenlijk ook een magische daad. Dat is buiten de wet om, buiten het hele systeem van wat wij hier geregeld hebben, kan de koning dus, alsof hij bijna een goddelijk is, iemand genade geven. Wij weten natuurlijk dat dat in feite de minister van Justitie is die dat doet, bla bla bla. Maar volgens het verhaal is dat de koning. Dus dat is ook eigenlijk een magische daad. Maar goed, jij zegt nu, Willem-Alexander, die kan niet het niveau van IJsselmeer alleen maar als wilsbesluit. Dammen
of dijken openen.
Nee, maar als wilsbesluit. Maar de koning van Egypte kon dat natuurlijk ook niet. En het ging natuurlijk ook wel eens mis. En dan was er natuurlijk crisis. Maar het gaat hier ook niet om feitelijke macht. Waar Bart en ik het vandaag over hebben, is iets waar we het eigenlijk nooit over hebben. Dat is dat hele symbolische universum waarin mensen ook leven. Dat is wat de Franse historici de imaginair collectief, de gemeenschappelijke verbeelding, waarin je leeft zonder dat in de gaten te hebben vaak. En dus, ik denk dat de mensen in Egypte echt wel wisten dat de farao constant schreeuwen uit zijn raam, maar dat die rivier niet precies deed wat hij wil. Maar je voelde wel alsof dat zo was.
Ja, en er was ook dus heel erg behoefte aan om dat te geloven misschien.
Er is altijd behoefte om in dingen te geloven, dus dat zal toen zeker ook zijn geweest. En het is niet feitelijke macht. Dit is een soort magische wereld van symbolen die je vaak helemaal niet realiseert dat je daaraan meedoet.
Ja, en werden koningen niet ook vaak ingezet om ziektes te genezen en zo?
Ja, zeker. Dat is, want dan kom je, zou ik maar zeggen, op de tastbare magie, de goocheltrucs. En daar is de farao, om daar nog even te beginnen, wel een heel aardig voorbeeld. Want die had ook echt magische kracht.
Die had echt magische kracht.
Ja, dat geloof je niet.
Maar die was dus niet alleen goddelijk of had niet contact met het goddelijk, maar die kon ook trucjes, om het even plat te zeggen. Wat bijvoorbeeld bekend is dat onder de sandalen van een farao was dan een afbeelding van de vijanden van Egypte. En doordat de farao dus op zijn sandalen liep en met zijn voeten dus in feite de vijanden vertrapte tussen de bodem en zijn voeten, daarmee vertrapte hij ook daadwerkelijk de vijanden van Egypte. Dus hij verrichtte dus door op die sandalen te lopen een magische handeling.
Wij zijn door of dat nou door een overmaat aan onderwijs of door de secularisatie van de laatste eeuwen, we zijn eigenlijk kwijtgeraakt voor een groot deel dat hele enorme symbolische denken. Dat je dus dat je dat voelt als iets geweldigs dat de farao dat doet, vijanden. En wij denken, ja, dat is natuurlijk niet echt. Die vijanden gaan natuurlijk niet dood door die pantoffels. Nee, maar het is nou imaginair collectief. Dat je dus toch dat voelt en dat als een goede zaak. En het
moraal opkrikken.
Ja, en dat niet alleen. Dat je ook mensen het idee geeft van, we staan er niet alleen voor. We hebben het goddelijke.
We hebben de sandalen van de farao.
Ook goddelijk aan onze kant.
En we hebben het nu veel over de farao. Ja. Maar ik ben ook wel benieuwd, hoe ging het verder dan? Tijdens de middeleeuwen bijvoorbeeld met het koningschap.
Ja, nou ja, wat je dus... je hebt dus, om het even samen te vatten, over de hele wereld allerlei vormen van koningschap. Waarbij heel vaak dat contact tussen het hogere en het lagere via die koning loopt.
Ja, want eerst had je de Romeinse keizers natuurlijk nog.
En die waren ook door God gekozen, om dat was ook een soort ideologie. Maar wat je ziet is dat in de Romeinse tijd neemt eigenlijk de Romeinse keizer. De Romeinen hadden natuurlijk hun eigen koningen. Die hebben ze op een gegeven moment opzij gezet. En een soort pseudo-koningen die ieder jaar vervangen werden.
Ja,
welkom Fraser. Die werden niet vermoord, maar er werden dan nieuwe gekozen. Het waren de twee.
Prins Carnaval zit ik ook opeens aan te denken. Maar...
ja, is geen koning, hè?
Dat is een prins.
Maar die nemen eigenlijk die heilige koningschap uit het Midden-Oosten over. Zo kan je dat eigenlijk wel zien. Dus dat zijn ook hele verheven types. En bijvoorbeeld Caesar, die wordt na zijn dood ook vergoddelijkt. En je hebt die beroemde, want er werden ook grappen over gemaakt, want het heilige is heilig, maar je kan er ook grappen over maken. Vespasianus, een van de keizers rond het jaar 70, die zou bij zijn dood hebben gezegd, oeh, terwijl die stierf, laatste woorden, oeh, ik geloof dat ik al een god aan het worden ben.
Ja.
Dus die sfeer zat er heel erg in. Die had ook een verheerlijking van de keizer Augustus, waar er allemaal tempels voor waren. Dus die verbintenis, er was ook geen concurrentie ook. Die had gewoon de koning en de keizer, die waren het centrum van de wereld en van de religie eigenlijk. En in de middeleeuwen krijg je een soort fusie van verschillende dingen. Dan wordt het iets ingewikkelder. Het is namelijk iets wat heel vaak over het hoofd wordt gezien, dat het christendom, wat in de middeleeuwen, in de Europese middeleeuwen, een hele belangrijke rol speelt, niet per se voor koningschap is. Je ziet bijvoorbeeld in het Oude Testament, in de verhalen over het volk Israël, dat ze gaan uit Egypte, ze stichten het land Israël, heel vaal natuurlijk. Maar Mozes is geen koning die dat doet. En zijn opvolgers zijn ook geen koningen, die zijn leiders van het volk. Die zijn expliciet geen koningen, omdat alle eer moet naar God.
Ja, dus niet de koning is een beetje, die steelt de show, zou je kunnen zeggen.
Die steelt eigenlijk de show en dat moet eigenlijk naar God. Dat is een heel ander soort concept dan waar we tot nu toe over hadden. En wat wel mooi is, omdat in de Bijbel zo ontzettend veel verhalen staan, staat er altijd wel iets. En dan heb je bijvoorbeeld de eerste koning van Israël, Saul, die wordt tegen de zin van God tot koning. Die zegt, God doet het wel. Want dan zeggen de priesters van, wij willen het niet. En het volk zegt, wij willen wel een koning. Nou, dan zou je het ook weten ook. Want en dan komt er volgens mij een hele opsomming van een koning die steelt jullie geld. En bij alle nadelen van het koningschap worden expliciet genoemd. Ze doen het toch.
Wordt nu nog door de Republikeinen af en toe aangehaald.
En dus je krijgt dan wel een koningschap, maar dat wordt voortdurend belaagd. Kijk naar al die historische verhalen over David deugde eigenlijk niet. Salomon is slecht afgelopen. Al die andere latere koningen, die worden voortdurend geteisterd door profeten die met de ware stem van God spreken, wat ze allemaal verkeerd doen. Het is wel geheiligd, maar toch niet helemaal. En dan krijg je het christendom. Die gaat er eigenlijk nog in verder. Die maakt een hele duidelijke scheiding eigenlijk tussen de geestelijke wereld, de wereld, het hemels Jeruzalem, en het aardse, de aardse wereld. Hè, wat het beroemde woord van Jezus geeft, de keizer wat des keizers is. Daar heb ik me verder niks mee te maken. Dat is eigenlijk heel neerbuigend. En God en Jezus zelf is ook een soort koning. Maar ja, er is natuurlijk geen concurrentie voor mogelijk. Messias is een koningstitel. Het is eigenlijk de redder, de koninklijke redder. En dan komt er dus in de middeleeuwen zie je eigenlijk al de eerste afkalving van dat heilige koningschap in Europa. Bij de koningen natuurlijk nog altijd die oude magie hebben. Die symbolische kracht die is zo sterk. En die bouwt ook voort op allerlei Germaanse en ook Romeinse ideeën erover. Dat christendom is maar één elementje erin. Het is helemaal niet zo dominant wat vaak wordt gedacht. En dan zie je dat de paus zich in de middeleeuwen als een soort, dat is eigenlijk de grootste sacrale koning die we hebben.
Ja, de meeste heilige koning van alle. Ja.
En dat ontstaat allemaal in de middeleeuwen. En je ziet dan dat die koningen, die hebben er allemaal, ook al om dat idee van het heilige koningschap te benadrukken, ontstaat ook die zalving.
Ja, dat was dus het Britse koningshuis ook echt een middeleeuwen relict.
Ja, en dan ontstaat dat idee van die genezing. Dat koningen van Engeland of Frankrijk kunnen zweren genezen.
Want koningen werden dus ook gezien als een soort geneesheer dan?
Ja, dat ontstaat in de 11e eeuw. In de 13e eeuw wordt het heel groot. Dat is een soort, ook weer, als je cynisch bent, een soort benadrukking van die heiligheid. Dat kan er ook gewoon uit ontstaan, uit een soort volksgeloof.
Inderdaad, want het zijn dan vooral de koningen van Engeland en Frankrijk die bekwaam zijn in het genezen door handoplegging. Het ging ook om een vrij specifieke ziekte.
Ja, zo interessant.
Scrofula.
Ja. Wat is dat?
Waarin allemaal de klieren in je nek opzwellen. Het heet ook koningsheer of mal du roi. En het idee was dus, als je als koning daar dan je hand tegenaan hield, dan genas het. Nou was dat weten we nu inmiddels, een ziekte die eigenlijk meestal van zichzelf sowieso wel geneest. Maar dat zijn ook de ideale ziektes om dit soort magische handelingen bij te verrichten. Want dat lukt dus bijna altijd. En het interessante is dat je dus, het gebeurde vaak in een groot ritueel, in een kerk ook en zo, was het heel statig.
Helemaal
allemaal.
Aangekleed, ja. De full monty gewoon.
Maar dus de absolute kampioen. Als het gaat om de genezing door handoplegging, dat was Charles II, de koning van Engeland. Zijn vader was onthoofd en hij had zelf lange tijd in ballingschap geleefd. Toen kwam hij terug naar Engeland en het leek er ook een beetje op dat hij op die manier het unieke, het magische van het koningschap, wat een tijdje was weg geweest uit Engeland, op die manier wilde benadrukken. En Charles II zou dus 92.000 mensen met handoplegging hebben genezen.
Nou, ik denk dat als Willem-Alexander met handoplegging mensen kon genezen, dat het ook wel voor de populariteit van de koning.
Maar hij deed dat dus gewoon. Wat het voor sommige koningen was, het een soort van vervelend klusje wat er nou eenmaal bij hoorde, want je was nou eenmaal koning. Maar voor hem was het echt zijn core business, zou ik bijna zeggen. om mensen met behulp van handoplegging te genezen. En hij was zeg maar, dus de kampioen van het genezen van de ziekte.
Ja, en dan, dat is wel interessant, want we hebben het dus voortdurend over de symbolische kant. En er zijn allerlei koningen zijn natuurlijk ook gewoon machthebbers die hun eigen naam en faam moeten benadrukken. En dit is dus gewoon hoe Karel II in zijn omstandigheden dit dan gaat inzetten. Maar hij kan dat natuurlijk alleen maar doen als mensen erin geloven. Maar dan komt, na de middeleeuwen krijg je eigenlijk een soort, wat sommige Duitse sociologen die Entzauberung der Welt noemde, de onttovering van de wereld. Dus al die symbolische dingen die worden om allerlei redenen aangetast. Of dat nou het protestantisme is, die bijvoorbeeld allerlei katholieke rituelen belachelijk maakte en ontkrachtte.
Of de verlichting waarschijnlijk.
De verlichting is natuurlijk extreem belangrijk hierin. De wetenschappelijke revolutie. Dat is een culturele ontwikkeling die vaak als modernisering wordt gezien. En die eindigt eigenlijk in de Franse revolutie. En die gaat dan verder in de industriële revolutie van de 19e eeuw. Maar als je nu naar het koningschap kijkt, dan zie je dat dat begint te kraken op dat gebied. Is ook niet voor niks dat die theorieën van die two bodies of the king, die ik net noemde, dus dat is uit de 16e eeuw. Toen begonnen ze er echt over, nou, wat ik zelf ook had. Wat is hier eigenlijk aan de hand? Waarom vinden we die koning eigenlijk zo heilig? En aan het einde van de 16e eeuw worden er dan ook twee Franse koningen, gewoon om religieuze redenen, door fanaten van katholiek of protestant, omdat het dan de verkeerde geloof van de koning was, worden die vermoord.
Hmm.
En ja, dat was toch wel heel bijzonder, want normaal wordt een koning, het gebeurde in het Westen trouwens niet zo vaak, een koning
vermoord door zijn eigen familie of een wachter in de paleiswacht.
Of gewoon een klassieke coup.
Ja. Ja, of in het verre verleden dan als offer, maar ja.
Maar gewoon uit van wegwezen, jij, we willen jou niet. Dat is toch wel behoorlijk ver. En dan komt er het moment, en dat is wel een magisch moment in de onttovering eigenlijk. Dat is Karel de Eerste.
Ja, 1649.
Wat gebeurde er toen?
Dat is dus een koning die door zijn eigen staat terechtgesteld wordt. Dus Engeland.
Oh, dat was die Engelse Charles,
koning. Ja. Ja. De Engelse regering, die executeert zijn eigen koning.
Ja, omdat hij gezondigd had. Er was een burgeroorlog geweest in Engeland tussen aan de ene kant het parlement en aan de andere kant de koningsgezinden.
Ja, en het was ook een religieuze oorlog.
Het was een religieuze oorlog, dat inderdaad. Dus die
religie die begint te kraken, die sacraliteit. Je kan niet, als je ruzie hebt tussen twee religies, een soort sacraliteit handhaven.
En er was dus die burgeroorlog en dat was Karel Charles min of meer vergeven, maar toen stak hij opnieuw het vuur aan. En toen braken er opnieuw gevechten uit. En toen hadden dus de parlementariërs tegen wie die vocht, die hadden zoiets van, ja, nu heb je gezondigd tegen het volk dat je hebt gezegd te zullen beschermen. Het is jouw taak als koning om zorg te dragen voor jouw volk.
Voor
jouw
welzijn van zijn volk.
Voor het welzijn van je volk.
Geen onruststoker.
En niet beschadigen. Je volk niet beschadigen en niet doden. Je moet ze beschermen. En daarmee had hij dus er is een rechtszaak geweest waarin hij op een aantal punten is aangeklaagd en schuldig bevonden. Karel zelf erkende die hele rechtbank niet.
Nee, natuurlijk niet.
Die zei de hele tijd, hij is
de koning. Hij is de bron van alle recht.
Hij stond erboven.
Hij probeerde de hele tijd de aanklager het zwijgen op te leggen door te zeggen dat hij de rechtbank niet erkende, maar dat werkte dus uiteindelijk helemaal niet.
Ja, de magie was dus helemaal weg.
Dat was in de taal alsof je een zeebel had doorgeprikt.
Ja, dus je kunt niet alleen als oud-Amerikaanse president kun je zeg maar voor het gerecht worden gesleept.
Nee, want Karel de Eerste is dus inderdaad voor het gerecht gesleept en uiteindelijk is hij dus schuldig bevonden en toen werd er dus ook gestemd voor de doodstraf. Toen is hij dus en plein publiek is hij onthoofd. Nou, we kunnen ons dat nou niet meer goed voorstellen, maar de schok die er door Europa ging toen dat gebeurde.
Het koningshuis heeft het wel overleefd toen, want je zou ook kunnen zeggen van, nou,
daarna is Cromwell is een tijdje Lord Protector geweest, Oliver Cromwell, dus de belangrijkste parlementariër. En uiteindelijk is de zoon van Karel de Eerste, Karel de Tweede, teruggekomen uit ballingschap.
Ja, dat was die handoplegger.
En dat was
maar
dus de handoplegger, inderdaad. Die is toen teruggekomen uit ballingschap en hij heeft toen het Engelse koningschap weer opgepakt.
Ja, dus het bleef in de familie.
Maar het ging door, weet je. Dus het werd allemaal weer hersteld. Maar de schok dat er dus een door God gegeven, gezalfde koning door zijn eigen staat terecht wordt gesteld. In het openbaar. Dus dat hele idee van die two bodies. In feite wordt in één keer worden beide bodies terechtgesteld. Want ja, Er kwam ook geen nieuwe koning.
Nee.
Het was klaar.
Het was ook echt wel een wake-up call van als koning ben je niet onschendbaar. Je hebt
dat
je
bleek
ook
opeens. Ja. En maar toen heeft het nog best wel lang geduurd voordat ik de beroemdste koningsonthoofding uit de geschiedenis plaatsvond.
Wie was dat?
Nou, dat was Lodewijk de 16e. In 1789 had je de Franse Revolutie. Nou, Lodewijk heeft het een tijdje door een beetje te schipperen, is hij erin geslaagd.
Een soort constitutioneel koningschap.
Ja, om in leven te blijven. Toen was hij op een gegeven moment zo onverstandig om geprobeerd de benen te nemen naar het buitenland.
Ja, verraad.
Ja, en dat was dus verraad aan het volk. Want hem werd dus ten laste gelegd, ook weer eigenlijk hetzelfde wat Karel de Eerste ten laste werd gelegd, dat hij dus het had samengespannen om zijn volk leed te berokkenen. En Lodewijk zei van, die bestreed trouwens niet het recht van het hof om hem te berechten, maar dat accepteerde hij. Maar hij zei dus eigenlijk, ik bedoelde het eigenlijk allemaal goed.
Hij zei dat hij het volk wel wilde beschermen.
Ja, hij zei, jongens, het was goed bedoeld allemaal en voor waar het misging, sorry. Maar goed, zijn excuses maakten niks uit, want hij werd schuldig bevonden en in 1793 onthoofd.
Ja, als de eerste de beste functionaris van de staat. Gewoon een ambtenaar die het mis had gedaan. Dat is echt, zoals een historicus zei, in de 3 minuten dat Lodewijk de 16e naar het schavot liep, werd 3000 jaar koningschap beëindigd.
Maar toch was het niet het einde van de monarchie. Sterker nog, Nederland, voormalig republiek, werd juist monarchie. Hoe is dat zo gekomen?
We hebben toen na de Franse Revolutie volgde een keizer, die heette Napoleon. Dat ging allemaal mis. Dus toen moest Nederland was een tijdje onderdeel van Frankrijk en moest opnieuw worden op poten worden gezet. En toen dachten mensen, wacht eens even, we hebben die Oranjes nog. Die zijn gevlucht naar Engeland. Ten tijde
de stadhouders.
Ja, de voormalige stadhoudersfamilie. De laatste stadhouder was inmiddels overleden, maar zijn zoon was er nog wel. En toen is die uitgenodigd, dat is het grappig, om koning te worden van Nederland. Hij is dus
die God nodigde hem uit, maar alleen voor een comité.
Nee, comité van 3. Die had gezegd van, wilt u soeverein koning in Nederland worden? En later, vrij snel daarna, werd hij koning van Nederland, der Nederlanden. Maar wij hebben dus een koningschap op uitnodiging. Wel natuurlijk van een familie die al vanaf het ontstaan van de Nederlandse Republiek met Nederland verbonden is geweest.
Ja, laten we die vergeten dat Nederland God en Oranje. Dat is een heel oud idee. Dus dat die goddelijkheid van de uitverkorenheid van het protestantisme en de Nederlandse natie is heel nauw verbonden met Oranje.
Ja, maar het is dus, je noemde even terloops Napoleon, die kroonde zichzelf tot
keizer.
Tot keizer.
Ja.
En vervolgens was dit een zoon van een stadhouder, die werd uitgenodigd. En sindsdien, welk jaar was dit?
1813.
1813, wat jij noemt, dat is echt een koningschap op uitnodiging. Maar wat is er dan nu nog van die magie over?
Nou, die hele 19e eeuw zie je dus een soort, herstelpoging. Met ook in verband met het enorme nationalisme wat er dan ontstaat in al die landen. Om dat koningschap weer enorm te laden met nieuwe rituelen. Koningsdag bijvoorbeeld is uit volgens mij het einde van de 19e eeuw met Wilhelmina bedacht. Dat zijn allemaal nieuwe rituelen. In Engeland zijn al die rituelen ook vaak weer helemaal aangekleed. Dus enorm belang wordt er gehecht aan die koningschap. Maar die koningen die hebben natuurlijk vrijwel nooit macht. Dus die symboolwaarde is nu dat het eigenlijk symbool van de staat is geworden. En dat is nog steeds een soort heiliging. Ja, want wie is die staat eigenlijk? Dat zijn wij met z'n allen. Het is toch een beetje een metafysisch idee eigenlijk. En dat houdt het nog in stand.
En toch, ik denk inderdaad, dat ik ben het met je eens, dat het een soort van belichaming van de staat is. Maar toch op een soort van heel diep niveau worden we ook aangeraakt door gevoelens die iemand die 6000 jaar geleden een jaarkoning zou aanbidden op een of andere manier toch nog zou herkennen, denk ik. En wat dat dan is in deze geheel onttoverde wereld waarin we nu leven, dat is de vraag. Want ja, natuurlijk, we hebben ook steeds meer republikeinen in Nederland en weet ik het allemaal. Maar er is iets magisch, wat ook als je zo cynisch bent als ik.
Ja, dat wou ik zeggen zoals jij.
Waar je toch niet geheel aan kan onttrekken. Ik vind dat fascinerend.
Of je nou met hem aan het sleeën bent, of dat je hem ziet zaklopen, of in een glazen koets voorbij ziet rijden, dat je wordt geraakt.
Dat er iets is wat je niet razendsnel, in ieder geval rationeel kan verklaren.
Ja, en dat is dat symbolische universum waarin wij ook leven en wat je met al je denken en rationaliteit niet altijd kan wegkrijgen.
En een nieuw ritueel, zo zou je het haast kunnen zeggen. De koning heeft nu ook een eigen podcast sinds kort. Hebben jullie daar al naar geluisterd?
Nee, en ik moet eerlijk zeggen dat ik wat mij betreft te veel bijdraagt aan de onttovering van het koningschap.
Ja, ik luister alleen maar naar de body politic natuurlijk.
Ja, averechtsritueel dan. Nou, ja. Wie weet luistert de koning wel naar onbehaarde apen.
Maar ja, de koning moet ook functioneren in deze samenleving. Ja. Je ziet, hij doet zijn best. Dat vind ik echt om zo normaal mogelijk te zijn. En je kunt je ook wel voorstellen dat als een koning zich zou gedragen als een keizer in het Romeinse Rijk, dan zou hij onmiddellijk op een mestwagen worden weggejaagd. Dus ja.
Nou, Willem-Alexander, fijne verjaardag morgen. Bart en Hendrik, goede koningsdag binnenshuis dan in dit geval.
Ja,
dank voor jullie
genieten.
Mooie verhalen. Else van Driel, bedankt voor het maken van deze podcast. De muziek die je hoort is van het Dudok Quartet en wij zijn er volgende week weer. Tot dan!